Laten we met elkaar de Bijbel nu gaan lezen. En dat doen we uit Psalm, of we lezen Psalm 126, daarna iets uit Hebreeën 5. En tenslotte Psalm 56, een deel daaruit. Dus allereerst Psalm 126, waar we een pelgrimslied lezen. Je kunt het ook, in het Hebreeuws staat er een lied Hamalot, dat betekent een lied van de opgang, hè, wat je zingt als je optrekt naar Jeruzalem. Dus Psalm 126, een pelgrimslied. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heiden volken: de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap. Zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Nu iets uit Hebreeën hoofdstuk 5. Dus Hebreeën hoofdstuk 5. Waarin we iets lezen over het priesterschap van de Heer Jezus. En wij beginnen te lezen bij vers 7. Dus Hebreeën hoofdstuk 5 vanaf vers 7. Deze woorden gaand over de Heer Jezus. In de dagen dat hij op de aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden. Een smeekbede geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verlost. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij als hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Ten slotte uit Psalm 56. Dus terug naar de psalmen, Psalm 56. Waarbij wij iets lezen, het is een kleinood van David. Het is het moment dat het erg moeilijk in zijn leven gaat. En dan lezen we vanaf vers 9. Dus Psalm 56 vanaf vers 9. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register. Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou een mens mij kunnen doen? Nog de laatste versen. O God, op mij rusten geloften aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Want u hebt mijn ziel gered van de dood, hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Tot zover de drie bijbellezingen. Gemeente, broeders, zusters, alle hier aanwezig. Wie van jullie heeft er nog nooit gehuild? Steek je handen zo. Waar ik dat ook vraag, jongeren of ouderen, ik heb nog nooit iemand gezien die zijn of haar hand opsteekt. Ik heb nog nooit gehuild. Of ik heb nog nooit geweend, zoals ze in België zo mooi zeggen. Tranen. Het thema voor deze avond is: wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Ik heb daar een aantal redenen voor om het vandaag te bespreken. In een aantal kerken is het, zoals dat dan heet, eeuwigheidszondag. En men ziet het dan zo, dat is, deze is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gaan de adventstijd in, tijd van verwachting. En in dat nieuwe jaar van verwachting, wat dus dan volgende week zondag ingaat, ja, dan begint er eigenlijk iets nieuws. Het verwachtingsleven, het verwachtingsvolle leven, de advent. Het uitzien naar de geboorte van de Heer Jezus, maar dat is gebeurd als historisch feit, maar ook na zijn wederkomst. En op een zondag als deze worden, in sommige kerken althans, worden de namen gelezen van personen die overleden zijn als een herinnering. Maar de psalm die wij gelezen hebben, zegt iets over tranen, zegt iets over verdriet, maar zegt er iets bij, namelijk wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En dat willen wij vanavond met elkaar bespreken. Als ik kijk naar die psalm, dus een pelgrimslied, ik zei dat al, dat begint met een geweldige mededeling. Dat begint met iets wat elke Jood tot in het diepst van zijn of haar vezels raakt, namelijk dit: toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren. Er staat, waren wij als de mensen die droomden, eigenlijk mensen die het ongeveer niet kunnen geloven, die in hun eigen vel huid staan te knijpen van droom ik dit of gebeurt het echt? En dan staat er, op het moment dat kennelijk begint door te dringen, toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Dus op het moment dat het doordringt wat God gedaan heeft hier aan dit volk, dan staat er dat er iets gaat doorbreken van vreugde en van lachen en van gejuich. Ik vind het zo mooi dat bij God en datgene wat hij doet, dat daarom gelachen mag worden, maar niet om dat uit te lachen natuurlijk, maar uit een vrolijkheid. Datgene wat God doet en zelfs ook een juichen, niet gereserveerd voor voetbalstadions, maar ook voor de gemeente van de Heer Jezus. Dat God dat doet en dat hij je daarmee wil vullen. En dat betekent ook dat onder de heidenvolken, dus de niet-Joodse volken dat er staat, dat zij zeggen de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. En dat dan de reactie komt van het Joodse volk, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. Het is zo mooi om dat ook te mogen lezen met elkaar, dat het juist door Gods daden is. Dat we blij zijn, dat we door het feit wat God allemaal doet, dat vreugde met zich meebrengt. En dat er dan inderdaad ook sprake is van muziek. En ik zeg dat vaker, hè? Misschien dat u dat, jij dat weet, dat de enige religies die zingen, dat is het Joods-christelijk, enige religie, het Joods-christelijk geloof. Daar wordt gezongen, de rest zingt niet. Wat prachtig dat we ook kunnen genieten van de begeleiding, de liederen die we met elkaar kunnen zingen, de psalmen die we kunnen zingen. Het heeft te maken met het benoemen van de grote daden van God. Maar als je nu zegt, ja maar oké, wij komen nu ineens in deze psalm, waar gaat het eigenlijk over? Nou, dan sla ik even een paar bladzijden om, als u dat ook zou willen doen, als u uw Bijbel, als u dat volgt. Dan zou ik het fijn vinden om nu op te zoeken psalm 137. Want dan gaan we iets meer begrijpen van wat dat nou voor bijzonders is, wat er in psalm 126 beschreven wordt. Psalm 137, voor de ouderen onder ons, wie kent niet het lied van in der tijd de groep die heette Boniem by the Rivers of Babylon. Dat is een hele oude hit, maar die was gebaseerd op wat hier staat in deze psalm, namelijk dit. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij. Als wij aan Sion dachten, we hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn, toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden, en de vertaling zegt onze beulen, blijdschap, zing voor ons een van de liederen van Sion, zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Tot zover. Wat is hier aan de hand? Dit heeft alles te maken met Psalm 126. Namelijk dit. Het gaat over Sion. En wat betekent Sion? Sion wordt soms gebruikt voor Israël. Gebruikt specifiek voor Judea. Voor Israël dus, voor Judea. Voor Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen de oude stad. Het tempelplein met name. Als een Sion, als de plek waar het eigenlijk allemaal om draait, waar ooit de tempel van de Heer stond, die verwoest zou gaan worden. En Sion, dat is de plek waar een Jood eigenlijk pas thuis is. En deze psalm laat iets zien van de tragedie, ook van het Joodse volk. Zolang ze niet thuis zijn, en thuis betekent in het beloofde land, het door God aan hen beloofde land, dan zijn ze ontheemd. En ik vanmorgen sprak ik in mijn geboortedorp, in Krabbendijke, Kramdieke zeggen ze daar, in Zeeland. En ja, dat is voor mij, ik woon in Blarik, 150 kilometer bij elkaar vandaan ongeveer. Maar ja, ik ben vrijwillig in Blarikum gaan wonen. Ik ben niet verdreven uit Krabbendijke of zoiets als mijn eigen keuze. Maar stel je voor dat in het jaar 586 voor Christus, dat toen Nebukadnezar Jeruzalem binnenviel en dat verwoestte en de tempel daar verwoestte, dat hij het complete Joodse volk 1000 kilometer verderop, ja, in ballingschap stuurde. Weg van huis en haard, meer dan 1000 kilometer, wat we nu kennen als Iran, Irak en de Eufraat. Stel je voor dat je nog wat dingen mee kunt nemen. Je muziekinstrumenten overigens, die ze dus voor een deel hebben mee kunnen nemen, kennelijk. En dan zijn ze daar en dan staat er dat de Babyloniërs die hen gevangen houden, die hen mishandelen. Dat die zeggen, jongens, jullie kunnen toch zo mooi zingen, en ze kunnen fantastisch zingen. Zing eens een lied. Hè? Zelfs, het is eigenlijk een cynisme, het is een sarcasme. Zing voor ons een van de liederen van Sion. Het is niet alleen sarcastisch, het is puur cynisch. En dan zeggen ze, daar komt ook die uitdrukking vandaan, dat ze letterlijk de harp in de wilgen hadden gehangen. En de rivier, de Eufraat, werd en wordt omringd door wilgen. Dat is eigenlijk letterlijk, hebben gezegd, van onze instrumenten. We zijn eigenlijk op een plek waar we niet meer kunnen zingen. En er wordt nogmaals, ze worden daar mishandeld. Hoe zouden wij een lied kunnen zingen in een vreemd land? Kun je dan voorstellen, en dan gaan we weer terug naar die Psalm 126. Wat het betekent als je daar dan zit en die ballingschap, ik zei het al, die begon in het jaar 586 voor Christus. Die zou 70 jaar duren. Dat op het moment dat je dan terug kunt keren. Lees Ezra, lees Nehemia. En dan staat er toen de Heere. Niet de politiek of zo, dat God dat gebruikte ook in die tijd, oh ja. Maar de Heere deed de gevangenen van Sion terugkeren. Konden het bijna niet geloven. En dat vind ik dan ook zo mooi dat de volken om Israël heen zeggen, de Heere heeft grote dingen onder hen gedaan. Weet je, en als ik daaraan denk, lieve mensen, dat wij in veel gevallen getuigen geweest zijn in de vorige eeuw, dat op 14 mei 1948 opnieuw het zou gebeuren, dat God zijn volk thuis brengt. En wat zijn de volken daar ongelooflijk blij mee? Oh ja? Wel nee. Nota bene, dit is een Bijbelse opdracht. En wat zien we in de Verenigde Naties? Vind ik ook een teken van de eindtijd. Dat er geen land ter wereld is wat meer resoluties en afkeuringen tegen zich kreeg en krijgt dan Israël. Van alle 193 lidstaten is er maar één land wat meer resoluties tegen zichzelf gekregen heeft dan alle overige 192 bij elkaar opgeteld. Waar gaat het dan over? Nou, Noord-Korea, Saoedi-Arabië en Israël. Dus we zien het tegenovergestelde. In plaats van heidenen zouden zeggen, God brengt zijn volk thuis. Maar goed, hier zien we dat kennelijk ook in die tijd, dus nogmaals in de vijfde eeuw of zesde eeuw voor Christus, dat er inderdaad iets is, God doet grote dingen. God doet grote dingen. Ja, dan zou je zeggen, nou, dan hebben we deze psalm, het is nu duidelijk. Dan, misschien viel het je op, dat er dan staat in vers 4, Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap. Wacht even, We hebben net gelezen, toen de Heer de gevangenen van Sion terug deed keren. Dat deed hij dus. Hoe kunnen ze dan nu opnieuw zeggen, Heer, breng een omkeer in onze gevangenschap. Omdat het nog een keer zou gebeuren, dat het Joodse volk compleet in ballingschap zou gaan in het jaar 70 na Christus. Toen de Romeinen Jeruzalem verwoestten. En waarbij, dat weten we, als een aantal jaren daarvoor, een kleine 40 jaar daarvoor, als dan op een bepaalde dag de discipelen samen met de Heer Jezus zijn in de tempel, daar weggaan, die dan nog staat, die schitterende kubusachtige tempel. En die dan, als ze dan lopen door de rivier de Kidron, de beek Kidron, de Olijfberg opgaan en daar zitten en zeggen van, wat een stenen en wat een gebouwen. Dat de Heer Jezus dan zegt, er zal geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. En als je nu gaat naar Jeruzalem, wat ja voor mij de afgelopen 2 jaar helaas niet mogelijk was, hopelijk Deo Volente volgend jaar wel, maar goed. Maar dan zie je nog altijd de resten van wat daar is uitgesproken. En we weten dat in het jaar 70 na Christus, dat het Joodse volk werd verstrooid over heel de aarde. En dat, misschien dat je dat weet, hè, dat, hoe komt het toch dat Joodse mensen zo heel vaak in de diamanthandel terechtgekomen zijn? Nu is dat in Antwerpen wat minder, is meer mensen uit India, maar ook nog altijd Joodse mensen. Waarom? Nou ja, als je je bezit had in goudstaven, neem dat eens even mee, maar een handjevol diamanten kon je eigenlijk makkelijk meenemen. En dan moest je weer verder, de wandelende Jood. En steeds proberen je tegenstanders een stap voor te zijn. Steeds de mensen die je ondergang zoeken, proberen een stap voor te zijn. En als er dus hier staat, heren, breng een omkeer in onze gevangenschap. Dan deze psalm, prachtig profetisch, die laat zien dat er nog een gevangenschap zou komen. En dan staat er, breng een omkeer in onze gevangenschap als waterstromen in het zuiden. Letterlijk staat er in het Hebreeuws het woordje voor het zuiden, het woordje Negev. Waar kennen we dat van? Precies, de Negev-woestijn. Wie is er wel eens van jullie geweest in de Negev-woestijn trouwens? Oké. Mooi. Nou, er wordt altijd heel goed voor de spreker gezorgd, ook voor mij, met deze glazen water hier. En ik zal jullie iets vertellen over waterstromen in het zuiden. Als je in de Negev komt, zien we hier trouwens ook, maar als je in de Negev komt, prachtig weer, en je maakt daar een tocht, het is fantastisch ook met jongeren, heel avontuurlijk, dan is het heel mooi om zo'n woestijn, is niet een of andere uitvergrote zandbak, maar het is fantastisch met verschillende kleuren, rotsen, rood en geel en blauw en paars en noem het allemaal maar op. En daar heb je een van de mooiste dingen, dat zijn die riviertjes door de woestijn heen, dat noemen ze wadis, dat zijn vaak een soort van dalletjes. Waar je doorheen kunt wandelen en vooral 's avonds kun je daar steenbokjes zien komen en allerlei en klipdassen en die gaan daar dan drinken en in zo'n droge woestijn daar zie je water, zo'n stroompje wat er idyllisch tussen die woestijn en rotsen en dergelijke voortgaat. En stel het gaat regenen. Stel het gaat regenen. Nou regent het niet zo heel vaak daar. Maar dat kan enorm gaan regenen. Dan is het zo, als je een goede gids hebt, dan zegt hij, oké, lieve mensen, we gaan zo snel mogelijk hier vandaan. Dat ze vallen, het begint een beetje te regenen. Waar zou je druk over maken? En dan zegt zo'n gids, luister, het kan zijn dat we hier straks compleet weggespoeld worden door een soort tsunami. Ja hoor, een tsunami in de woestijn. Laat ik dat uitleggen. Ik heb hier dat glaasje water. Ik zal het niet doen. Maar ik heb hier een geweldig hoogpolig tapijt. Oké. Nou, ik weet vrij zeker, nogmaals, maak je geen zorgen. Maar als ik dat zo uitgiet, dan zal het tapijt, dat wordt een vlek, en dat zuigt dat als het ware op. Terwijl, als ik het goed zie, dan is dit een soort van zeil. En als ik het hierop zou gooien, dan krijg je een plas. En dat kun je dan weer opdeppen. Het is een bekende verhaal, als je aan tafel zit. En als je daar een glas met een of andere frisdrank of wat dan ook omstoot, dat je moeder niet blij daarvan wordt. Van, oh, het tafelkleed, dat is dit. En dan zegt, leg daar dan ook een zeiltje neer of zo. Of ik weet niet, misschien zegt je moeder dat wel. Want dat is dan minder erg, want als er dan iets omvalt, dan kun je het deppen. Nou, dan zou je denken dat in een woestijn, als het gaat regenen, ja, dat is zand en zo en stof en alles. Dus dat zuigt dat water op. Wat er gebeurt is dat als het gaat regenen, dan slaat als het ware dat dicht. En kun je dus letterlijk meemaken als het gaat regenen, dat dan binnen de kortste keren, dat het niet werkt dus als een kleed, zoals het hier ligt, maar als een stuk zeil waar waterstromen ontstaan. En dat kan fatale gevolgen hebben. Toen ik 2 jaar geleden daarvoor het laatst was, kon je zien daar in het zuiden bij de Dode Zee, dan zag je zelfs uit die bergen compleet stukken waren weggeslagen. En ik had het ook gelezen in de kranten dat daar waren echt een aantal mensen, jongeren, om het leven gekomen door een tsunami in de woestijn. Kun je dat voorstellen? En het fenomeen dat als het daar gaat regenen, dat er dan ineens waterstromen kunnen ontstaan, dat is wat hier gebruikt wordt als voorbeeld van: Heer, breng een omkeer in onze gevangenschap. Met andere woorden, breng een omkeer. Heere, doet u iets, verandert u iets, doet u het plotseling. Heer, breng alsjeblieft een totale omkeer. Ik vind dat mooi. Ik denk, lieve mensen, dat we ook wel weten van elkaar dat er dingen kunnen zijn waar je werkelijk jaren en jaren voor bidt. En er lijkt niets te veranderen. Een tijdje geleden sprak ik iemand, een dame, zij is een gelovig iemand, ze volgt de Heer Jezus van harte. Ze zei: Kees, zei ze, ik heb het gevoel dat als ik voor dingen ga bidden, dat het dan net slechter gaat. Ik weet niet of je dat herkent, dat je denkt, hè? Weet je hoe dat komt? Omdat bidden gaat dingen losmaken. Maar dat je ook mee mag maken, dat als bij wijze van spreken de woorden nog nauwelijks je mond verlaten hebben, dat er dingen gebeuren. Ik vind dat zo mooi. Weet je, we zien het natuurlijk ook in onze tijd. Ik bedoel, we hebben het dan over COVID-19, dat virus en allerlei zijn varianten. En ik ga absoluut geen discussies aan over wel of niet vaccineren. Maar we weten toch dat we daar toch, vind ik, door overvallen zijn. We hebben er nooit van gehoord. Dat is ook in 2019. We zitten inmiddels in eind 2021. En het is ons plotseling overkomen. En ineens een mondkapje. Ik kende die dingen. Ja, ik weet als je dan soms, zeg je vooral mensen uit China en zo, en Japan die met allerlei, maar dan denk je, nou, moet je dat toch kijken. Hè? En nu, hoe snel zijn de dingen veranderd? En hier wordt gesproken dat God een keer ten goede brengt, maar dan ook, Heer, als die liefpotseling, en dat vind ik zo mooi in deze Maranatha-dienst, hè, Maranatha, kom Heer Jezus, uitziet naar zijn komst, dat ik geloof in die tekst die ook geciteerd werd zo even, namelijk dat er zal een bazuin zal klinken, de graven zullen opengaan, de Heer Jezus gaat terugkomen. Ik vind het zo fantastisch dat het niet zo is van ja, nou ja, hè, natuurlijk, er is een bepaalde verwachting, maar als het gebeurt, dan gaat God het doen en dan doet hij het plotseling. Ik vind het zo fantastisch. Hè? Wanneer zal dat gebeuren? Duurt het nog 3 minuten? Duurt het nog 30 jaar of 300 jaar? Dat laatste denk ik zeker niet, maar goed. Maar dat we dat ook mogen bidden. Heer, breng een omkeer in onze gevangenschap. Zoals waterstromen in het zuiden. En dan komt de toepassing. Hoe leg je dat nou uit? Ik heb het natuurlijke verschijnsel aan de hand van een glas water proberen uit te leggen. Maar nu komt het. Wie met tranen zaaien. Wat zijn dat? Tranen. Los van het feit dat je je nooit moet laten aanleunen dat de mens een soort veredeld dier is, dat zijn we namelijk niet. We zijn door God heel apart gemaakt en hij blies zijn levensadem in jou en mij en gaf daar de mensheid een levenslang verlangen mee naar er moet toch meer zijn. Dieren huilen niet. Dieren hebben natuurlijk emoties, oh zeker. En krokodillen dan? Nee. Geen krokodillentranen. Mensen huilen. Mensen wenen. Maar wist je dat de chemische samenstelling van tranen verschilt aan nagelang de emotie? Tranen van boosheid, van frustratie, hebben een andere hormonale samenstelling dan tranen van heel diep geraakt zijn. Tranen. Ik weet niet wat jij van tranen vindt. Eerst even een kleine test. Als we het hebben over babytjes, wie huilen er meer volgens jullie? Jongens of meisjes? Wie denkt meisjes? Wie denkt jongens? Jongens. Jongens huilen meer. Ja, als ze nog heel klein zijn. Volgens statistieken wordt dat later andersom, maar oké, daar gaan we niet verder over. Maar huilen, wat is dat eigenlijk? Huilen. Ik vind het soms lastig, dan raak je geëmotioneerd en dan zit je soms te vechten tegen je traas. Ja, maar kan je maar je emoties ook wel laten zien. Ja, maar ja. Mannen die niet zouden huilen. Vandaag een gesprek met een jong stel. Van de man vertelde hij, ik kon eigenlijk nooit huilen. Dat heb ik eigenlijk geleerd van mijn vrouw. En bedoelde hij heel positief. Ik dacht dan, wat is het goed om dat te kunnen doen. De Heer Jezus, lieve mensen, huilde. Bijvoorbeeld om Lazarus. Bijvoorbeeld toen hij Jeruzalem zag en zei, en al eigenlijk zag die verwoesting die zou komen daar in het jaar 70 na Christus. En hij zei, Jeruzalem, ik heb je willen vergaan als een hen, vergaderen als een hen haar kuikens, maar je wilde niet. En dan de Heer Jezus huilt en hij zegt, er komt een moment. Je snapt niet wat nu tot je vrede dient, maar er komt een moment dat je zult zeggen, gezegendheid die komt in de naam van de Heer. Maar het gedeelte wat we gelezen hebben in Hebreeën hoofdstuk 5, ik pak het er nog even bij, waar zoiets geweldigs wordt verteld over de Heer Jezus. Er wordt gesproken over wat ik begrijp dat zo mooi in het logo verwerkt zit, namelijk het kruis. We hebben het gelezen, hè? Hebreeën hoofdstuk 5 vanaf vers 7, wat ingeleid wordt door hij is priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij de Heer Jezus dus op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Hij, de Heer Jezus, huilde. Hij weende. Heeft dat geofferd, staat er. Smeekbeden. En er staat, hij is uit zijn angst verlost. Wat hebben zijn tranen betekent. En wat betekenen ze nog? Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Maar wacht even, de volmaakte zoon, de zondeloze, de enige zondeloze mens, God met ons. Hij moest iets leren, gehoorzaamheid, uit datgene wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Zijn tranen hebben te maken met jou en mijn, uw en mijn redding. Hij die stierf van het kruis van Golgotha. Die zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar het graf hield hem niet gevangen. Hij stond op uit de dood en hij voer ten hemel. En hij komt terug. Zijn tranen. Dat is nog een andere situatie in de Bijbel. En dat is, ik zal het je vertellen, het staat in Jesaja 38. Het is het moment, ongeveer 720 jaar voor Christus. Er is de val van het 10-stammenrijk, ze zouden verstrooid worden. En koning Sanherib trekt op naar Jeruzalem, want hij wil Jeruzalem ook innemen. En er is een doodsgevaar en koning Hiskia, die wordt ten dode toe ziek. Precies op dat grootste moment van een crisis. En dan staat er dat de profeet Jesaja, de zoon van Amos, komt bij en hem zegt tegen hem, zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Het is de profeet Jesaja. Die spreekt met een woord van God. En die zegt, bereid de zaken van je huis, want je zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hiskia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de Heere. En hij zei, o Heere, bedenk toch dat ik in trouwen met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb. En gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg laterlijk. Hij huilde een groot gehuil. Toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja. Ga tegen Hiskia zeggen, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zeker, ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen, lieve mensen. God is niet wispelturig. Hij zegt tegen Jesaja, ga naar de koning, dit is een ziekenbezoek, en vertel hem dat hij zijn zaken moet regelen, want hij zal gaan sterven. En dan zien we de reactie van deze godvruchtige koning, die zijn gezicht naar de wand keert, en dat God, terwijl Jesaja notabene uit het paleis wegloopt in de voorhof is, en dat God zegt tegen hem, ik heb uw gebed gehoord. Maar hij zegt er iets achter, ik heb uw tranen gezien. De oude Puriteinen, en dat is een beweging eigenlijk in de kerken, die heel erg Puriteinen, het heiliging en zuiverheid nastreefden. De Puriteinen zeiden dit, God meet niet de lengte van je gebed, maar hij weegt hoe zwaar het is. Je wordt niet door de veelheid van je woorden verhoord. Ja, je mag altijd bidden, zegt de Heer Jezus. Maar het heeft ermee te maken of het weegt in en op je hart. Weet je, het valt me op dat zoveel mensen, en ook christenen, zich zo boos kunnen maken. En het is dit en... Lieve mensen. Als er iets voor ons land en volk nodig is, dan is het dat er christenen zijn die de knieën buigen en die wenen voor het aangezicht van God en zeggen, Heer, doe ons niet naar onze zonde. Ik zal dat iets concreter proberen te maken. En ik wil niemand pijn doen en God is een God van vergeving en van nieuw begin. Maar het feit, er was een hele discussie weer over die week van het leven. Meer dan 30.000 kinderen worden alleen al in ons land gedood in de moederschap. Ze uit schande dit en dat. En anderen zeggen, en het is een recht. En waar zijn onze tranen? Ik weet nog, een aantal jaren geleden, ik heb het al eens eerder verteld, maar dat onze 3 zonen, toen ze zo'n beetje 18, 19 jaar oud waren, alle 3 aangaven dat geloven voor hen eigenlijk niets of bijna niets betekende en dat het iets was voor mijn vrouw en mij, maar niet voor hen. En ik weet nog dat onze 2e zoon, Riaan heet hij, op een gegeven moment op vakantie zou gaan naar een of andere plek, dat ik tegen hem zei, Riaan, ik wil echt niet dat je daar naartoe gaat. Hij zegt, niet naar die plek, sorry. Ik zeg, zoek een andere plek, maar ik wil niet, ik ga... En ik weet nog dat ontstond enige discussie over. En toen zei ik tegen hem en ik schoot vol. Ik zei, Riaan, ik wil jou terugzien ooit, jongen, voor de troon van het Lam. Mijn zoon heeft me later verteld dat hij dat nooit vergeten was. En door Gods genade zijn onze 3 zonen opnieuw tot geloof gekomen. Amen. Want dat is zijn werk. En we zijn zo dankbaar. Maar ik heb echt gedacht in mijn wanhoop, Heer, verlies ik onze eigen zonen aan de hel en aan de duivel en zijn trawanten. En God greep in. Ken je die tranen? Misschien voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En dan lees ik in Gods onfeilbare woord, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Met tranen zaaien. Hier wordt een prachtig beeld geschetst van een man of vrouw die zaad zaait. En dat ken ik nog van vroeger, ook uit Zeeland. Dan zag je mensen die strooiden het zaad uit. En zo'n buidel bij zich en dan strooiden ze dat zaad. En dat moest je goed doen, want je wilde niet daar wat hebben en daar wat en zo. Nee. Zaaien, terug naar het oude Israël. Dat ging heel vaak over graan. Dat ging heel vaak over iets waar je brood van kon maken. Maar dan stond je dus, als je daar zaaier was, dan stond je dan met een dilemma. Want het was afhankelijk van de regen. Van regen is zegen daar. En ja, het zaad wat je nu uitstrooit, zal dat wel opkomen? En je weet de gelijkenis van de zaaier, waar de Heer Jezus laat zien dat, hij noemt er 4 afzonderlijke gevallen. Hè? En in 3 gevallen gaat het niet goed. Maar waar het wel wat oplevert, is het 30, 60 en 100-voudig. Dus je neemt een risico. Je strooit iets uit en je hoopt en je bidt dat het zal gebeuren. En hier spreken we over tranen, maar er wordt gesproken ook over zaaien. Laten, lieve mensen, je tranen je er nooit van weerhouden om te blijven zaaien, om te blijven geven, om bewogen te zijn. Is het zo mooi, er zijn een aantal jongeren ook onder ons. Als eerder gezegd, een van de ergste dingen die ik vind dat jongeren kan overkomen, is gepest worden op school. En dat je denkt, wat is er met mij aan de hand? Waarom doen ze dat? Waarom moeten ze mij hebben? En dan zeg ik wel eens tegen jongeren, Jezus, de Heer Jezus zal nooit iemand pesten. Integendeel. Maar dat kost tranen, dat kan tranen kosten. Besef dat je tranen iets betekenen bij God. We gaan nog naar die psalm, psalm 56. Er staat zoiets ontroerends in. Ik heb het gezegd, we hebben het gelezen met elkaar. Dat het is een moment dat David moet vluchten en het is een toestand in zijn leven. En overal wordt hij achtervolgd en het is verschrikkelijk. Er zijn vijanden die en niet alleen hem pesten, maar dat letterlijk hem liever dood willen hebben. En dan staat er, vind het zo mooi. U, zegt hij tegen God, daarin dus wat we gelezen hebben in vers 9. Ja, want hij zegt, zouden ze bij zoveel onrecht vrij uitgaan, stoten de volken, stort de volken neer in toorn. Oh God, hij zit zo in de moeite en dan zegt hij, u hebt mijn omzwervingen geteld. En dan staat er, doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register. Ik spreek hier niet over als een soort van effectbejag, lieve mensen. Maar wat ik persoonlijk hieruit probeer mee te nemen, dat als ik bid, dat ik de zwaarte wil voelen waar ik voor bid. Dat je bidt bijvoorbeeld misschien voor je kinderen, je kleinkinderen, je man, je vrouw, je werk, je collega. Noem maar op, in je alleen zijn of juist in een gezin of wat dan ook, in je huwelijk of juist niet. Dat ik het laat wegen. Ik vind het zo mooi dat er bijvoorbeeld staat over, denk aan de lijdende kerk, denk aan gevangenen, omwille van de naam van de Heer Jezus, als mensen die zelf ook een lijf hebben. Ik hoop straks weer naar huis te rijden, waar mijn vrouw mij over het algemeen vriendelijk lachend verwelkomt. Waar we de gordijnen dicht doen, misschien de open haard nog even aan, waar het warm en gezellig is. Fijn. En dat meen ik oprecht, daar ben ik dankbaar voor. Maar ik weet dat er op dit moment een tweetje tussen de 8 en de 16 mannen, vrouwen, jongens, meiden gedood worden per dag omdat ze geloven in de Heer Jezus. En de Bijbel roept ons om dat te voelen. Want wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Maar terug, wat er in Psalm 56 staat. Doe mijn tranen in uw kruik. Wat is dat eigenlijk? Een tijd geleden kwam daar een heel boeiend antwoord op, namelijk op Cyprus werden bij opgravingen gevonden zogenaamde tranenflesjes. In het oude Griekenland, dus voordat de Romeinen dat compleet overnamen, had je heel veel oorlogen. En dan gingen Griekse soldaten, die gingen op pad en die lieten dan hun gezin achter. En of je nou generaal was of soldaat of wat dan ook of zo, daar was de volgende gewoonte. Dat ze, de vrouw die bleef dus achter. Mogelijk met kinderen. En zij wist niet als haar man op het oorlogspad ging. En dat moest hij dan ook. Die werd ook gewoon daarvoor opgeroepen. Ze wist niet of zij hem ooit nog terug zou zien. En wat ze dan had, dat waren tranenflesjes. En dan ving de vrouw tranen op. Op als haar man terugkwam, kon zeggen, schat, zo ga jij mij ter harte. Ik vind het zo wonderlijk dat er staat, Doe mijn tranen in uw kruik. Ik vind het zo ontroerend om te bedenken dat God, de schepper van hemel en aarde, die spreekt en het is er, gebied en het staat er, zo dichtbij komt dat hij jouw tranen bewaart. Er staat ook, hij zal alle tranen van hun oog afwissen. Hoe wonderlijk dichtbij. Doe mijn tranen in uw kruik, staan ze niet in uw register. Lieve mensen, tenslotte, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Mogen wij mensen zijn van bewogenheid. Mogen wij, ik vind het zo mooi nogmaals, deze Maranatha-dienst. Mogen wij, omdat wij die hoop hebben die onwankelbaar is. Hij, de Heer Jezus, komt terug. Hij haalt zijn gemeente thuis. Hij maakt alle dingen nieuw. En tot die tijd, wie met tranen zaaien, zullen maaien met gejuich. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Heer, wend ons lot als beken in het Zuiderland. Voor ons land, voor ons volk, voor diegenen waar we voor mogen bidden en smeken. Ja, Heer Jezus, Maranatha, kom haastig. Amen.